over tegenslagen, mondbaarheid en kletspraat. Met zijn karakterisering van de geschiedenis als oneindige opeenstapeling van puinhopen rekende Walter Benjamin af met het optimistische historisch materialisme. Misschien bood de Joodse mystiek verlossing, een essay, geschreven en zelf voorgelezen door Arnon Grunberg.
Hannah Arendt, 1906-1975, schreef over Walter Benjamin, 1892-1940. Met een precisie die aan een slaapwandelaar doet denken, leidde zijn onhandigheid hem stevast rechtstreeks naar het centrum van een tegenslag. Benjamins leven was inderdaad een aaneenschakeling van tegenslagen. Maar het woord tegenslag moet bij Benjamin niet al te eenduidig worden geïnterpreteerd als datgene wat je zou willen vermijden. Zoals het doel van de slaapwandelaar er ook niet in bestaat, het moment van ontwaken uit te stellen. Met dat slaapwandelen doelde Arendt op een fatale wereldvreemdheid die volgens haar met Benjamins afkomst te maken had. Net als zij kwam Benjamin uit een geassimileerde, welgestelde Duits-Joodse familie. Benjamins vader was een succesvolle kunsthandelaar. Het gezin beschikte over een royale hoeveelheid personeel, inclusief een Franse gouvernante. In dergelijke families was de hogere, lees Duitse cultuur, nog een vanzelfsprekende afgod. Zo vanzelfsprekend dat hij niet meer als afgod werd herkend. De hoge cultuur bleek een van de vroedvrouwen van het nazisme. Goethe nog Plato, kennis nog opleiding, bleek een effectief vaccin tegen de geuniformeerde doodstrift die de geschiedenis inging als het Derde Rijk. De wat vulgaire interpretatie is dat Benjamin te laat ontwaakte. Hij beroofde zich met behulp van morfine in de vroege herfst van 1940 in de Pyreneeën van het leven, toen het ernaar uitzag dat de beambten van het Vichy-regime hem en enkele andere Joodse vluchtelingen geen uitreisvisum zouden geven. Volgens de schrijver Arthur Koestler, 1905-1983, had Benjamin kort daarvoor Marseille verlaten met genoeg morfine om een paard te doden. De minder vulgaire interpretatie is dat Benjamin ontwaken al te burgerlijk vond. De slaapwandelaar, die we natuurlijk ook een flaneur zouden kunnen noemen, moet hebben beseft dat het flaneren ten einde liep. Oftewel, de geschiedenis zelf bleek een tegenslag. Maar de grote tegenslag ging ongemerkt over in de al te individuele kleine tegenslag. Benjamin's slechte gezondheid bijvoorbeeld. En het waren natuurlijk niet alleen de slaapwandelende Joden die in die tijd in grote getale vermorzeld werden. Tegenwoordig is het onder politici en burgers die aan de goede kant van de geschiedenis menen te moeten staan, alsof de geschiedenis twee kerken heeft, een goede en een slechte, usance om elke historische tegenslag te versieren met woorden als afschuwelijk, ontoelaatbaar, ronduit verschrikkelijk, etc. Kreten die eerder getuigen van afgestomdheid en sociale aanpassing dan van betrokkenheid. Men herkent vooral de weigering om tot denken over te gaan. In een lang essay over de Weense cultuurcriticus Karl Kraus, 1874-1936, schrijft Benjamin dat Kraus een hekel had aan de publieke opinie, om eraan toe te voegen: het ligt juist in de aard van de publieke opinie, die door de pers wordt gemaakt, het publiek onbekwaam tot oordelen te maken en het de houding van een onverantwoordelijke en ongeïnformeerde op te dringen. Al een decennium of acht voor het bon ton zou blijken om te zuchten en te steunen over de sociale media zonder welke de burger intelligenter en redelijker zou zijn, was er een cultuurcriticus die begreep dat de pers zelf het probleem is. De geschreven actualiteit was Benjamin een gruwel. Hij had zijn uiterste best gedaan om niet als Duits soldaat te hoeven dienen in de Eerste Wereldoorlog, maar verder heeft hij over die oorlog nooit veel gerept. Over het Derde Rijk volstond hij min of meer met de opmerking dat het een trein is die pas vertrekt als iedereen is ingestapt. De tegenslag was dat iedereen daadwerkelijk instapte. We slaan de uitzonderingen even over. Als denker en criticus combineerde Benjamin een hang naar Joodse mystiek en christelijke theologie met de gedachte dat het marxisme de weg naar verlossing kan zijn, zonder zich ooit helemaal te kunnen of willen onderdompelen in de mystiek en het bolsjewisme. Zijn vriend en bewonderaar, de Duits-Joodse geleerde, kenner van de Kabbalah en Zionist Gershom Scholem, 1897-1982, schrijft in een essay uit 1958 getiteld Walter Benjamin en zijn engelen dat het marxistische element in het filosofische proza van Benjamin een omstulping was van het metafysisch-theologische. De revolutie beminde Benjamin dan ook vooral in theorie. Hij had eerder een analytische dan een activistische geest en zijn aarzelende liefde voor het marxisme was ook verbonden met zijn liefde voor een vrouw, Asha Lassis, 1891-1979, een Letse actrice en toneelregisseuse, en zijn vriendschap met een man, de toneelschrijver en dichter Bertolt Brecht, 1898-1956. Waar de liefde begint en de ideologie eindigt, is vaak moeilijk te zeggen. Benjamin's confrontatie met het reëel bestaande communisme, van massamoorden naar Stalin, liet in de laatste plaats het pact dat Stalin met Hitler sloot, moet hem ertoe hebben gebracht in zijn essay over het begrip van de geschiedenis deze vaak geciteerde uitspraak te noteren. Er is nooit een document van de cultuur dat niet tevens een document van de barbaarsheid is. In een brief naar New York aan de vrouw van Theodor Adorno, Gretel, aan wie hij deze notitie stuurde, schrijft hij dat hij deze gedachte 20 jaar voor zichzelf had gehouden, maar dat hij ze nu vanwege de oorlog, fascisme, communisme, meelopers en naïvelingen toch de wereld instuurde, zonder hoop op publicatie en in de wetenschap dat deze notities allerlei mogelijkheden bieden voor enthousiaste misverstanden. De tegenslag is dat het denken geen ontwaken biedt uit de logica van deze droom. Nog altijd geloven velen dat beter onderwijs de oplossing is voor talloze problemen, dat de eigen cultuur fantastisch is, waarna men alleen kan concluderen dat mensen hun goedbedoelde vergissingen blijven recyclen met een hardnekkigheid die heroïsch genoemd zou kunnen worden. Als Benjamin, zoals Arendt beweert, op zijn eigen tegenslagen afstevende alsof hij gepredestineerd was, dan moet ook worden opgemerkt dat de grote tegenslagen van de 20e eeuw het leven van Benjamin kleurden en verrijkten, hem stof hebben gegeven en hem hebben verleid tot denkinspanningen waarvan de neerslag de lezer nog altijd verrijkt. De geschiedenis is één grote catastrofe, schrijft Benjamin, waar puinhoop op puinhoop wordt gestapeld. Wie bereid is de geschiedenis als één grote catastrofe onder ogen te komen, die kan ook lang van de catastrofe genieten. Al was het maar het genot van de reflectie op de catastrofe. In het theologisch-politiek fragment noteert Benjamin: want in het geluk streeft al het aardse naar zijn ondergang. Maar alleen in het geluk is het voorbestemd de ondergang te vinden. Weinig denkers hebben zich zo vastgebeten in de ondergang als Benjamin. Als de ondergang een geliefde was, zouden we in zijn geval kunnen spreken van een amour fou. In een van zijn beste teksten, Het destructieve karakter, schrijft Benjamin: het destructieve karakter ziet niets duurzaams. Juist daarom ziet het overal wegen. Ook waar anderen op muren of bergen stuiten, ziet het een weg. Maar omdat het overal een weg ziet, moet het ook overal uit de weg ruimen. Niet altijd met grof, soms met subtiel geweld. Het was een vriend van Benjamin die model stond voor dit opstel, te weten Gustav Gluck, directeur van de buitenlandafdeling van de Rijkskredietmaatschappij. De tekst eindigt met een subliem aforisme. Het destructieve karakter leeft niet vanuit het gevoel dat het leven levenswaard is, maar dat de zelfmoord niet loont. De conclusie dat Benjamin wenste af te rekenen met destructieve karakters in het algemeen en met Gluck in het bijzonder is gemakzuchtig. Wie zoals Benjamin gelooft dat de geschiedenis niets anders is dan één grote catastrofe waar puinhoop op puinhoop wordt gestapeld, kan toch niet verwachten dat de burger die op die puinhopen moet leven iets anders is dan een destructief karakter. In datzelfde opstel lezen we: het kleinburgerlijkste van alle verschijnselen, de kletspraat, ontstaat alleen omdat de mensen niet verkeerd begrepen willen worden. Het destructieve karakter deert het niet als het verkeerd begrepen wordt. Het bevordert de kletspraat niet. De puinhopen zijn geladeerd met kletspraat. vertaald naar onze tijd, eindeloos gezeur over trauma's in de hoop zo de kletspraat boven het koetje en het kalfje uit te tillen. Of hij nu wel of geen destructief karakter was, Benjamin naderde langzaam de overtuiging dat zelfmoord wel loonde. Al een jaar voor Hitlers machtsovername in 1932 had hij het plan om zich in Hotel du Petit Parc in Nice van het leven te beroven. Aan Scholem schreef Benjamin dat zijn leven bestond uit nederlagen in het groot en overwinningen in het klein. Gershom heette overigens Gerhard, voor hij op weg naar Jeruzalem Gershom werd, en zijn sionisme was vrij eigenzinnig. Het ging hem om vernieuwing van het Jodendom, niet zozeer om een staat. De meeste zionisten van destijds moesten niets van het zionisme van Scholem hebben, en dat zal eens te meer gelden voor de hedendaagse zionist. Voor iemand die er tekst na tekst op wees dat de geschiedenis weinig anders kon zijn dan een opeenstapeling van nederlagen, waarbij de existentiële vraag slechts luidt hoe te stapelen, is Benjamins bitterheid over grote nederlagen en kleine overwinningen toch opmerkelijk. Nam zijn hang naar maatschappelijk succes op onverwachte momenten bezit van hem. Dat de academie hem uitkotste omdat zijn proefschrift onbegrijpelijk zou zijn, heeft hij de academie nooit helemaal kunnen vergeven. Hij verachtte, wellicht in overvloede, de begrijpelijkheid. En de prijs daarvoor was hoog. Hij leefde in armoede, was afhankelijk van weldoeners en, zoals dat met weldoeners gaat, dikwijls ook van hun gillen. In een recensie over de alleszins begrijpelijke gedichten van Erich Kästner, 1899-1974, openbaart zich een minder aangename kant van Benjamin. Naar aanleiding van Kästners gedichten, die ik zeer waardeer, maakt hij gehakt van de dichter, zijn werk en de sociaal-democratische weemoed die daarin, volgens Benjamin in mijn parafrase, dienst deed als zijde pyjama die Kästner over zijn eigen zwijnerijen en die van zijn tijdgenoten zou hebben aangetrokken. Het oordeel getuigt voor mij van een zekere ideologische verblinding. Het geloof dat de kleinburger nooit iets waarlijk groots zou kunnen scheppen. De communisten spraken graag van bourgeois-kunst. Daarnaast speelde bij Benjamin ordinaire jaloezie allicht ook een rol. Wie meent dat de hang naar begrijpelijkheid per definitie resulteert in kletspraat, begeeft zich naar de periferie. Daar kan veel bloeien, maar zelden voor een groot publiek. Benjamin was een reiziger zonder het reizen te romantiseren. Hij ging van Ibiza naar Parijs, van Berlijn via Capri naar Nice. Alleen het plan om Scholem in Jeruzalem op te zoeken en daar Hebreeuws te leren en zo de Joodse mystiek direct te kunnen bestuderen, bleef een plan. Zijn rusteloosheid was niet alleen een karaktertrek, maar kwam ook voort uit de tegenslag die Hitler heette en het tegenslag van een huwelijk dat rampzalig eindigde, alsmede andere liefdes die ook niet helemaal gelukkig kunnen worden genoemd. Wie een gelukkige liefde wil, neem een huisdier en zelfs dan. Zijn eerste vrouw, Dora Sophie Kellner-Polak, 1890-1964, met wie hij ook een zoon had, beweerde dat Benjamin aan dwangneuroses leed en zozeer geest was dat seksualiteit nauwelijks een rol speelde. In zijn boek Walter Benjamin, Die Geschichte einer Freundschaft, noteert Scholem dat ook andere vrouwen die een rol speelden in het leven van Benjamin, Benjamin mag misschien niet zo seksueel zijn geweest, hij kon wel verliefd worden, dit beamen. Ze waren onder de indruk van zijn gesprekken en zijn intelligentie, maar als man bestond hij voor hen nauwelijks. Een van die vrouwen zei, Walter was als het ware onlichamelijk. Het past bij een weinig lichamelijke man dat het vaderschap vrijwel nergens ter sprake komt. De zoon van Benjamin speelde een bijrol in het leven van de vader. Dora begon een affaire met een van de beste vrienden van haar man, componist en radiomaker Ernst Schön, 1894-1960. Walter reageerde op deze affaire met een opmerkelijk gebrek aan jaloezie. De affaire schijnt de twee mannen alleen maar nader tot elkaar te hebben gebracht. Een kennis van Benjamin meende dat hij net als de dichter Rilke de voorkeur gaf aan de nostalgie boven de werkelijke aanwezigheid van een geliefde. Ondanks Benjamins gebrek aan jaloezie eindigt het huwelijk met Dora in een vechtscheiding. Hij had liefde opgevat voor de hierboven genoemde Asha Lashis en Dora bleek een wat genuanceerdere verhouding tot de jaloezie te hebben dan haar man. In een brief uit Engeland uit 1929 schrijft ze aan haar en Walters vriend Gershon: alles wat hij, Walter Benjamin, op dit moment nog heeft, zijn hersenen en seks. Al het andere functioneert niet meer. En je weet of kunt je goed voorstellen dat in zulke gevallen het niet meer lang duurt voor de hersenen het opgeven. Verder gaf ze, traditiegetrouw zou je bijna zeggen, voor Lashis de schuld van alle ellende. De onlichamelijke man werd in de armen van een Letse actrice en bolsjewist toch even lichaam. Scholem speculeert dat Benjamins hang naar het metafysische mogelijk een rol speelde bij zijn onlichamelijkheid. Benjamin zou niet echt thuis zijn geweest in zijn eigen lichaam. Hij droeg het als een kledingstuk dat hem slecht paste, maar dat hij elke ochtend toch weer met zekere tegenzin aantrok. Een Amerikaanse schrijver, Joseph Herbesheimer, 1880-1954, zei over Benjamin dat hij leek op een man die zojuist van het ene kruis is afgedaald en op het punt staat een ander te bestijgen. Toch is Benjamin niet zwaardgallig. In een recensie over het werk van Franz Kafka, 1883-1924, zowel het marxisme als de geldnood verleiden Benjamin ertoe meer korte kritische stukken te publiceren, noteert Benjamin dat Kafka een knaap is die de wereld intrekt om het griezelen te leren. Wie de puinhopen wil wonen, oftewel wie zich thuis wil voelen op deze wereld, die moet leren griezelen. Hij citeert uit Kafka's verhaal Josephine, de zangeres of het muizenvolk, of een zingende muis, waarin Kafka noteert dat in het gezang, dan wel gepiep, iets van onze arme korte kindheid te horen is. Iets van het verloren, nooit terug te vinden geluk, maar ook iets van het bezige dagelijkse leven van zijn kleine, onbegrijpelijke en toch aanwezige en onuitroeibare vrolijkheid. Ninnie Brunt vertaalde munterkeit met vrolijkheid, maar het mag van mij ook monterheid zijn. Bijna datzelfde woord duikt op in het destructieve karakter. Het destructieve karakter gaat altijd monter te werk. Monter leren griezelen. Het was Scholem die de destructieve neigingen in Benjamins werk sneller kende, inclusief een aarzelend revolutionair messianisme. Benjamins biografen Howard Eland en Michael W. Jennings noemen dat Nietzscheaans goddelijk nihilisme. Nihilisme dat creatief van aard is. In die zin was Benjamins onlichamelijkheid allicht ook een poging tot bevrijding. In zijn tekst Lot en Karakter noteert Benjamin dat het geluk datgene is wat de gelukkige uit de keten van noodlottigheden en uit het net van zijn eigen lot bevrijdt. Hij verwijst vervolgens met instemming naar de Duitse dichter Friedrich Hölderlin, 1770-1843, die meende dat de gelukzalige goden geen noodlot hadden. De goden weten alles, daarom kennen ze geen noodlot. In zijn onwetendheid staat de mens tegenover zijn noodlot als een wandelaar in de bergen tegenover een wild dier. Moet je het voederen of stokstijf blijven staan? Wegrennen? Maar hoe dan? Misschien langzaam achteruitlopen, terwijl je wild met je armen zwaait. Paul Klee, 1879-1940, was een muzikant voordat hij ernstig overwoog schilder te worden. In een catalogus bij een recente tentoonstelling in het Joods Museum in New York wordt hij een expressionistische pionier genoemd. Hij had al vroeg de moed om als een kind te schilderen. Een van de redenen waarom de nazi's hem een Galicische Jood noemden. Klee was overigens helemaal niet Joods. In 1921, tijdens een bezoek aan München, hij was vrijwel altijd op reis, schafte Benjamin een kleine aquarel van Klee aan, getiteld Angulus Novus, Nieuwe Engel. Angulus Novus zou ook de titel moeten worden van een tijdschrift dat Benjamin wilde beginnen, maar waarvoor, een kleine tegenslag, geen uitgever kon worden gevonden. Jaren later, in een van zijn laatste teksten over het begrip van de geschiedenis, beschrijft Benjamin de aquarel die hij in 1921 in München kocht. Een engel die eruit ziet alsof hij op het punt staat zich te verwijderen van iets waar hij naast staat. Het tegenovergestelde van een slaapwandelaar misschien. Deze engel noemt Benjamin de engel van de geschiedenis. En dan komt de karakterisering van de geschiedenis als een ellenlange catastrofe waar puinhoop op puinhoop wordt gestapeld. Deze laatste tekst over de geschiedenis is ook een afrekening met het historisch materialisme, oftewel het bolsjewisme en het bijbehorende optimisme. Maar een storm waait uit het paradijs, schrijft Benjamin. Die storm drijft de engel de toekomst in die hij noodzakelijkerwijs als de engel van de geschiedenis de rug toekeert. Om eraan toe te voegen, wat wij de vooruitgang noemen, is die storm. Vertaling Ineke van den Burg en Mark Wildschut. De tekst eindigt met reflecties over de Joodse wet die waarzeggerij en waarzeggers verbiedt. De Torah gaat volgens Benjamin over gedenken, maar dat zou niet betekenen dat de toekomst voor de Joden een lege tijd is, want iedere seconde is een kleine poort waardoor de Messias kan binnentreden. Het manifest dat Benjamin schreef voor het nooit verschenen tijdschrift Angelus Novus uit 1921 eindigt met een legende uit de Kabbalah. Volgens deze legende worden elke seconde ontelbare scharen engelen geschapen die slechts bestaan om een hymne voor God te zingen, om van zijn grootheid te getuigen en dan weer in het niets te vergaan. Benjamin wenste dat zijn tijdschrift ook zo zou zijn. Een gloeiend kooltje dat even bestaat om dan voor altijd te verdwijnen. De kleinheid van de poort blijft raadselachtig. Hoe klein moet de Messias zijn om door zo'n poort naar binnen te gaan? Misschien moeten we ons die Messias niet meer voorstellen als een Messias voor iedereen, maar eentje die alleen voor jou komt, om dan weer te verdwijnen. De kleine poort bestaat alleen voor jou, waarbij het voor zich spreekt dat zo'n Messias net zo onherbergzaam is als een privétaal. De mondheid van Benjamins teksten, in een oeuvre gevuld met ondergang en vernietiging, gevuld met gedachten over de onontkoombaarheid of misschien wel noodzakelijkheid ervan, laat zich ook verklaren door die overtuiging. Dat elke volgende seconde de poort open kan gaan, waardoor degene naar binnen komt op wie zo lang is gewacht. Zelfs als de geschiedenis niets is dan een grote, langgerekte catastrofe, is er daarom toch een grootsheid in het universum die het verdient bezongen te worden door engelen die slechts bestaan om een hymne aan te heffen en dan weer voor altijd te verdwijnen. De engel als vuurvlieg of als mot. In zijn essay Walter Benjamin en de engelen schrijft Solem dat in het Hebreeuws het woord voor boodschappen hetzelfde is als engel, malach. En dat Benjamin gehecht is aan de Joodse voorstelling van de engel. Dat ieder mens een persoonlijke engel heeft die zijn verborgen zelf voorstelt en wiens naam hem toch voor altijd onbekend blijft. Een verborgen zelf met een onbekende naam. Aanleiding voor Solem's tekst is ook een korte autobiografische notitie van Benjamin. Een notitie waarvan twee versies bestaan. Allebei getiteld Agisaulus Santander. Waarin hij schrijft dat zijn ouders bij zijn geboorte op het idee kwamen dat Walter misschien schrijver zou worden en dat ze hem daarom, omdat het goed zou zijn dat niet met één iedereen wist dat hij Jood was, ook nog twee niet-Joodse namen hadden gegeven. Daarna schrijft Benjamin uitvoerig over zijn fascinatie voor engelen en vat hij zijn relatie met vrouwen kort samen in de derde persoon. Solem noemt deze tekst over Benjamin en zijn engelen hermetisch. Maar is er eigenlijk één tekst van Benjamin die dat niet is? Door middel van de geheime naam, dankzij zijn persoonlijke engel, schrijft Solem, wordt het hemelse zelf van de mensen tot een gordijn geweven dat voor Gods troon hangt. Zelfs als scepticus, als ongelovige, kan ik met dat beeld leven. De mensen hangen als een gordijn voor Gods troon. En de engel bestaat dus toch niet alleen om de grootheid van God te verkondigen, maar heeft ook een boodschap voor de sterveling. De engel is het zelf dat de sterveling niet kent, niet wil kennen, zouden we met Freud misschien moeten zeggen. was het ware zelf van Benjamin het historisch materialisme of de Joodse mystiek waarin zijn vriend Sholem zich had vastgebeten. Sholem, een man uit een volstrekt geassimileerde familie, die eigenlijk als eerste de Joodse mystiek wetenschappelijk ging bestuderen, schreef: de mystici waren de ware vertegenwoordigers van een levende volksreligie van de Joodse massa's. Was het ware zelf van Benjamin een onlichamelijk zelf of toch een penis aangevuld met hersenen? Als hij in de ban raakte van een vrouw, zo schrijft Benjamin zelf, dan ging hij op haar levenspad op de loer liggen. Hoe eenzaam, hoe vreselijk moet een levenspad zijn als er niemand meer op de loer ligt. Zo moet Benjamin door de Pyreneeën hebben gewandeld op weg naar een bestemming die hij nooit bereikte. In de wetenschap dat de enigen die nog op de loer lagen de beambten van het Vichy-regime waren. Zijn oeuvre is, hoe lezenswaardig ook, in zijn versplintering. In een zekere weerzin tegen de lezer die soms minachting wordt, ook een catastrofe. Maar kunnen we het ons permitteren de catastrofe ongelezen te laten? Vermoedelijk hebben al die Marxisten na hem die zijn werk behandelden als een verzameling heilige teksten haastig over Benjamins engelen heen gelezen. Als een engel van de geschiedenis rondvliegt, dan toch ook zeker een van de vooruitgang. Deze engel van de vooruitgang ziet de mensen als insecten. Zij worden meegesleurd door de storm en vallen een paar kilometer verderop weer op aarde. Ik kan het ook anders zeggen. De storm van de vooruitgang kan het gordijn dat de mensheid is flink laten wapperen.